No.
Nogmaals, goeiemorgen. Proost. Altijd eerst smeren. Ik weet niet of het doorgegeven is, maar mijn thema is ontzag voor God, onze papa. En als je dat al noemt, dan heb je de hele studie, of de hele prediking, want ontzag voor God, dat is zo'n beetje van een ontzagwekkend persoon waar je bijna niet bij kunt. Sorry. Dat is zo ontzagwekkend. Maar als je dan zegt, mijn papa of onze papa, ja, dat is vertrouwelijk. En die twee die komen als christen bij elkaar. En dus eigen de titel zit al een notendop wat ik vandaag ga vertellen. Hè? Nu, in Johannes hoofdstuk 1, dus de meeste teksten denk dat ik wel op het scherm heb. Nu, door de lichtinval is het soms heel wazig, maar dan hoop ik dat mijn woord niet zo wazig is. Hè? Maar er staat inderdaad, hij kwam naar de mensen die hij zelf gemaakt had. Ik heb voor de gelegenheid vandaag de basisbijbel dus gebruikt. Dan komt dat weer op een andere manier binnen. Hè. Soms is het ook verwarrend als je een andere bijbel hebt, maar zo wat. Hij kwam naar de mensen die hij zelf had gemaakt, maar ze wilden niet in hem geloven. Maar aan alle mensen die wel in hem geloven, heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Ze worden opnieuw geboren. Ze worden dan niet uit vlees en bloed geboren, en niet door de verlangens van een man, maar hun geest wordt geboren uit God. Dat is een mysterie. En door dat mysterie, de uitwerking van daarom zitten wij hier. Dat krijg je soms niet uitgelegd. Maar dat is het mysterie. We geloven in God, in zijn Zoon en zo verder. Nu, de schepper van het heelal is in Jezus naar ons toegekomen. Wie in hem gelooft, wordt metterdaad dus een kind van God. Nu, een natuurlijke bevruchting, ah, die is goed te zien gelukkig, hè. Een natuurlijke bevruchting vindt plaats op het moment dat de snelste zaadcel van de man binnendringt in de eicel. De eicel heet de zaadcel. Welkom. En eigenlijk als we hier zitten, we zijn allemaal winnaars. Want jij bent ooit de snelste geweest. Sommigen zijn nu wat ouder geworden en zijn niet meer zo snel. Maar als we maar snel zijn om te horen wat God te zeggen heeft. Daar gaat het om. En uitverkoren. Inderdaad. Nu, de Bijbel vergelijkt het woord van God met zaad. Als ik of jij het persoonlijk, als we het aannemen en geloven en Jezus welkom heten in ons hart, dan vindt er door de Heilige Geest als het ware een bevruchting plaats. De wedergeboorte. En wij worden dus die winnaar. We zijn winnaars. Dat is ook wat Paulus schrijft. Wij zijn meer dan overwinnaars zelfs. Hè? Door hem. Nu, tevens is datzelfde woord nodig om verder te groeien. En het is heel mooi hoe het er staat. Want die met zijn parapluken, ja, als we dat met Gods woord doen. Het woord is zo krachtig, maar als we het niet binnenlaten, als we het afweren, en zo komen we helaas heel veel mensen tegen, en zo ben ik zelf ooit geweest. Dus we hebben niks te roemen dan in Christus. Hè? Maar dat gebeurt helaas. Dat we onze paraplu uittrekken en eigenlijk net andersom, we moeten eigenlijk onder Gods paraplu gaan schuilen. Hè? Maar dat is wel, als we het woord van God, het zaad, weren, kan er niks tot stand komen. En tevens is datzelfde woord nodig om verder te groeien. Water, licht, voedsel. Elk levend wezen heeft het nodig. Nu, de Bijbel gebruikt toevallig, ja, niet toevallig dus, al die elementen als metafoor om duidelijk te maken dat er buiten God om geen leven is. Jezus is inderdaad het licht van de wereld. Hij is het levende brood. De Heilige Geest is het levende water. En zelfs Jeremia sprak al in hoofdstuk 17, vers 13, God is onze bron van levend water. En dan moet die Jeremia beschrijven, als je die bron verlaat, dan gaat het niet goed. Dan wordt alles dor, dan wordt het hier van binnen dor. We hebben Gods woord nodig, we hebben Gods geest nodig. Nu, Jezus leert ons om God aan te spreken als Vader. Nu, dat moet nogal revolutionair geklonken hebben toen hij dat vertelde tegen zijn apostelen, tegen zijn discipelen. Want zij kenden ook wel de geschiedenis van Mozes, die op de Sinaï een ontmoeting had met God, die daar de twee stenen tafel beschreef met zijn woorden. Die ontmoeting ging gepaard met donderslagen. Het is een beetje te zien, ja. Donderslagen, bliksemstralen, het geluid van een bazuin en veel rook. Dat was zo onzagwekkend toen ze dat meemaakten, dat het volk eigenlijk begon te bibberen en een stapje achteruit ging. Dat was onzagwekkend. Maar dat is de God waar wij papa tegen zijn. Dat is die God. Het volk beefde van angst en ging op grotere afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: vertel jij ons maar wat de Heer zegt. Dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet tegen ons spreken, want dan sterven wij. Zo ontzagwekkend was dat. Als je dat live had meegemaakt, hè? Je zat te bibberen op je benen. Van dit overleef ik niet. Zo ontzagwekkend was dat. Nu, maar Mozes zei dan tegen hen: ja, maar jullie moeten niet bang zijn. Maar ja, maak dat dus mee. En toch zegt Mozes: jullie moeten niet bang zijn, want God is gekomen om jullie op de proef te stellen. Om ervoor te zorgen dat jullie, en dan kom ik bij het eerste stuk van mijn titel, dat jullie diep ontzag voor hem zullen hebben. Diep ontzag voor God. Dat typeert een christen. Sommigen hebben God zo in de broekzak. Ik doe dit en God moet dat doen. Nee, zo is God niet. God is soeverein. We hebben God niet in onze broekzak leggen een zakdoek. We menen dat wij God kunnen sturen. Oké, God verhoort gebeden, maar dat is nog iets anders. We moeten ontzag hebben voor God. God in de broekzak? Nee. God bepaalt nog altijd zelf wat hij doet. Maar hij verhoort gebeden, inderdaad. En waarom zegt hij dat dan? Als je ontzag voor God hebt, dan zegt Mozes, want dan zullen jullie niet ongehoorzaam zijn aan hem. Als je dan het woord van God hoort, dan denk je, ping. En ik kijk in de spiegel van Gods woord, dat Jacobus dat zegt. En ik zie dit, en ik zie hier die pukkel, dan ga je die verzorgen. Hè? Maar ook wat ons hart betreft. Als je in de spiegel van Gods woord, en je merkt dan iets in je hart, ja, dat is niet in overeenstemming met God wil. Oké, dan ga ik daar iets aan doen. En God heeft heel veel geduld. En we mogen zelfs vallen. Maar blijf alsjeblieft niet liggen. Zo is God. Hij leert ons lopen. Hij leert ons wandelen met hem. Nu, ongelooflijk, maar waar. Als Mozes daarna terug de berg beklimt. En wat lang achterblijft, valt het volk in afgoderij. En ze aanbidden een gouden kalf. We kennen allemaal die geschiedenis. Zo bekend. Nu, daar zou je heel veel van kunnen zeggen. Ik ga het nu niet op in wat allemaal die afgoden misschien bij ons kunnen zijn. Dat is niet voor vandaag. Maar daar zit je zelf wijs en slim genoeg voor om in je eigen hart te kijken. Als je een tijdje niks meer van God gehoord hebt, wat kan er dan binnensluipen? Hè? Dus, maar daar zijn jullie wijs genoeg voor. En in eerste instantie wou God het volk vernietigen. Als je dat leest, we gaan dat nu niet doen. En Mozes die kreeg een geweldig aanbod. Weg met dat volk. Mozes, met u begin ik opnieuw. Wat een aanbod. Maar Mozes ging er niet op in, dat weet je. Hè? Mozes pleit voor Israël. Hij gaat bidden, pleiten. En hij vraagt, ondanks alles wat er gebeurd is, ondanks het fantastische aanbod... Hè? Misschien was ik er misschien wel op ingegaan. Maar Mozes zat hier, hij is eigenlijk het type van Jezus. Hij pleit voor het volk. Hij doet dat vandaag ook voor u en voor mij, bij de Vader. En hij pleit voor Israël en hij vraagt ondanks alles dat God met het volk verder gaat. En weet je wat hij dan zegt? Dat is in Exodus 33, speelt zich dat allemaal af. Hè? Waaraan zal anders geweten worden dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan dat, doordat gij met ons meegaat? Ik denk dat God gezegd had, Mozes, oké, jij pleit voor het volk, ga maar met het volk, maar ik zend Gabriel wel met u mee. Dan nam Mozes geen genoegen mee. Alleen als jij meegaat, Heer, dan ga ik verder. Maar anders ga ik ook niet verder, zegt Mozes. Ik durfde nogal wat te vragen. Hè? En daar staat ook, hè, hij sprak met God zoals iemand met zijn vriend spreekt. Hè? Hij zegt, nee, daar ga ik niet in. God, allee, dat is nu wat ons onderscheidt ook van de wereld. Dat God met ons is. Totdat hij terugkomt. Ik zal met u zijn, totdat ik terugkom, zegt Jezus. Hè? En dat is wat ons afzondert. Dat is heiliging. We zijn afgezonderd. We zijn Gods volk. We zijn zijn kinderen, wat we al gelezen hebben. Hè? Afgezonderd uit alle volken die op de aardbodem zijn. En wat typeert ons dan? God is met ons. We zien het niet altijd. We voelen het niet altijd. Want sommigen denken dat ze het elke dag moeten voelen. Nee, dat is niet zo. Bij mij is dat zo niet. Iedereen heeft al wel eens een ervaring met God, denk ik, hoop ik. Hè? Maar God leert ons ook in geloof te wandelen. Jezus die zegt toch tegen Thomas, allee, jij gelooft nu uiteindelijk omdat ik aan u verschenen ben. Zalig zij die geloven. Zonder te zien. Dat is de opdracht, dat is volwassen worden. Ook als je het niet voelt, toch met hem wandelen. Want we kunnen zoveel te weten komen over hem, als wij nu en dan, en best misschien wel dagelijks, een beetje onze inspiratie zoeken in zijn woord. Hè? Maar je begrijpt dat wel. Hè? En dan is het mooi, en dan zegt God, hij antwoordt, ik zal het doen. Mozes, ja, ik ga het doen. En waarom? Dat is maar één reden. Omdat jij genade in mijn ogen gevonden hebt en ik u bij naam ken. Dat is ook typisch voor ons. Hè? Wij hebben een christen is iemand die genade gevonden heeft in Gods ogen. Door genade zijt gij behouden, zegt Paulus. Door genade zijt gij behouden. Niet uit werken, niet uit jezelf. We hebben niks te roemen dan in Christus. En, tweede reden, ik u bij naam ken. Mozes, ik ken u. Ga doen. Wie weet dat, hè? Op een bepaald moment moet Jezus straks bij het oordeel zeggen, hey, maar Heer, hebben we niet in uw naam dit gedaan en dat gedaan? En dan wordt er zo'n accent gelegd, ook tegenwoordig, helaas, in sommige kringen. Dan we jagen naar de wonderen, naar de tekenen. Maar als je dan op een bepaald moment te horen moet krijgen, maar wie zijt je eigenlijk? Ik ken u niet. Wij mogen wonderen van God verwachten. Je moet nu niet. Ik ben daar helemaal stellig open voor. Maar als dat het zwaartepunt wordt. En helaas zijn er kringen waar daar het zwaartepunt ligt. En als ik in een dag God niet voel. Dan bestaat God precies niet meer. Snap je? Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. We moeten opgroeien. En soms moeten we leren gaan en dat God ons loslaat. Als je kindje leert lopen. Hè, en dan op een bepaald moment laat God los. Oei, dan gaat hij op je gezicht. Ja, is niet zo erg. Terug oprapen en verder, snap je. Maar, en dan die ontvangen genade. Mozes heeft dan die genade ontvangen. Die onverdiende goedheid, betekent dat eigenlijk. Hè? Die doet in Mozes het verlangen naar God opborrelen. Waardoor hij tegen God zegt, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Nu, helaas weten we, God kon niet tegemoet komen aan die wens. Want, God zegt dan zelf, want niemand als mens dus, niemand kan mij zien en in leven blijven. Dat is die ontzagwekkende God. Daarom kun je die niet in je broekzak steken. Snap je dat? Sommigen die denken van, als ik dit zeg, moet God dat doen. Ik vind dat niet in de Bijbel, niet? Nee. God is toch wel groter dan mijn broekzak. Ja. Nu, Niemand kan God zien en blijven leven. Nu, en dat vind ik zo, ik heb er een andere keer wel eens iets over gezegd. Straks bij de opname, wat ik wel eens noem, onze hemelvaart. Want de opname valt samen met de opstanding. Daar zoek je heel dingen, daar zijn fases in. Hè. Maar wij straks, als we dat meemaken bij leven of door het graf heen, maar we worden opgenomen, dat verheerlijk lichaam, dan zullen wij hem zien zoals hij is. In al zijn heerlijkheid. Dat zegt Johannes in de eerste brief, 1 Johannes 3, vers 2. En dan staan wij daar in ons verheerlijkde lichaam. En dan kunnen wij staande blijven. Misschien. Dat is zo'n liedje, dat vind ik altijd, als echt zo van... I can only imagine, ik weet niet. I can only imagine. En dan zegt de persoon, die zanger, als ik God ga zien, of Jezus ga zien, ga ik dan neervallen? Ga ik dan op mijn knieën zitten? Ga ik prijzen? Hoe gaat je reageren? Misschien valt je plat neer en heb je de eerste 6 dagen niks meer te zeggen. Kan ook, hè. Het ontzagwekkende van God. Die God is onze papa. Moet je niet vergeten, het is een ontzagwekkende God. En dan komen wij thuis in het huis van de Vader. Nu, ik denk dat de Vader, als we straks thuis komen... Dat is een heel uniek moment als de kerk, de bruid, thuis komt. Denk je niet dat de Vader dan thuis gaat zijn? Of, het stond niet in mijn agenda, sorry. Nu komt de bruid van Christus thuis, de bruid van zijn zoon. We gaan feest vieren. Het stond niet in mijn agenda. Ik zit aan de andere kant van het heelal. Ja, zoveel lichtjaren verder. Nee, God heeft het in zijn agenda staan. Hij trouwens weer alleen die dag. Niemand weet die dag nog uur. Onze papa weet het. En ik denk dat hij op ons wacht. Net zoals hij wachtte op de verloren zoon toen hij thuis kwam. Hij stond elke dag op een uitkijk. Maar wat de opname betreft, daar hoeft hij eigenlijk niet op een uitkijk te staan, want dat staat in zijn agenda. God de Vader alleen bepaalt dat moment. En dan zien wij barmhartigheid met een hoofdletter, genade met een hoofdletter en liefde met een hoofdletter, een hoogst eigen persoon. Zonder dood neer te vallen. Want Jezus verwierf voor ons de macht om kinderen van God te worden. In de Bijbel is Mozes de eerste die God benoemt als vader. Ik heb dat zo eens opgezocht in concordantie. De eerste keer kom ik het woord vader met een hoofdletter tegen... bij Mozes. En op het einde van zijn leven, hè, dan zit je aan Deuteronomium en hij herhaalt de wet nog eens. Hè, hij zegt, mannetjes, denk eraan, dit is wat God zegt. Hè. Anders gaat het misgaan. Hè. En op het einde van zijn leven schreef hij een lied en dat lied is vermeld in Deuteronomium 32. En dan zegt hij van God, hij is toch jullie vader? Hij heeft jullie toch gekocht? Hij heeft jullie toch gemaakt en jullie een plek gegeven. En in de hele context wil hij daarmee zeggen en wil hij het volk aansporen en onrechtstreeks ons vandaag om uit dankbaarheid een leven te leiden dat hem verheerlijkt. En uiteraard kunnen we dat alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Maar dat is wel onze opdracht. Dat we op de een of andere manier een beetje aanstekelijk zijn. En niet uit onszelf, maar dat toch op de een of andere manier de mensen, misschien familie, die nog minst gemakkelijk familie, dat weet ik. Hè, die zeggen, joh, dat is toch een van ons, dat had Jezus zelfs. Hè. Ja, dat is toch onze broer. Die zegt nu dat hij zoon van God is, come on. Maar als wij tegenwoordig zeggen, ik ben een kind van God, dan zeggen ze ook... Ja, ik kom uit een groot gezin van 7 kinderen. Ik ben de enigste. En 1 zus, een jongere zus, die is een tijdje in de gemeente geweest en ook weer verlaten. Ik weet wat dat is pijnlijk. En misschien, als ik zie wat een gebrokenheid, mijn eigen kinderen zeggen, en daar zeg ik niet om, want de pluim hoort op Gods voet te komen te staan. had dat mijn eigen kinderen zeggen, papa, dat is niet te geloven dat jij uit die nest komt. Uit dat gezin komt. Dat is niet te geloven. En daar heb ik niet aan mezelf te danken. Dat heb ik aan God te danken die mij een nieuw leven heeft gegeven. Amen. Halleluja. En hij schrijft dan dat lied om ons aan te sporen tot een leven wat hem verheerlijkt. En dan staat er ook in Psalm 103. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Ik kom nu stukjes aan bij het vaderschap uit. Maar het eerste moeten we onthouden. Ontzagwekkende God. En de Heer wil zich ontfermen. Zoals een vader, ik heb zelf ook 3 kinderen, zich ontfermt over zijn kinderen. En een paar jaar terug heeft mijn dochter een huis gebouwd. En door omstandigheden viel er iemand ziek en heb ik daar heel veel gedaan. Ik heb het dak gemaakt, ik heb de vloer gelegd, ik heb de verwarming gelegd. Maar dat was vanzelfsprekend. Ik deed dat voor haar. Want ze zegt achteraf, ja papa, anders hadden we het niet gehaald. Want dat waren andere dingen, of mensen waar ze op gerekend hadden, die door ziekte uitvielen. En ja, dan spring je in de bres. Hè? Maar ik wil zeggen, dat doet een vader. Dat is natuurlijk. Wat je kunt natuurlijk. Hè? Je kunt niet alles. Hè? Nu, ook David, die psalm schrijft, ook David was geestelijk een high sensitive man. Hoogsensitief geestelijk. Reeds 1000 jaar voordat Jezus mens werd, zeg maar, hè, had hij al een sterke indruk opgepikt van Gods vaderlijke karakter. Natuurlijk is God ook een koning, een wetgever en een rechter. Ik mocht de volgende eens opzetten. Ja, kijk, ik weet of dat zichtbaar is. Hier de rechter en daar vader en zoon. Hè. God is natuurlijk ook een koning, een wetgever en rechter. Maar, als je het vergelijkt met een aardse rechter. Elke aardse koning of rechter is ook een mens. En heeft een hart. Thuis, voor zijn kinderen, is hij gewoon papa. Maar binnen die harde bolster die nodig is. Als je rechter bent, dan moet je daar staan. Dan moet je autoriteit hebben. Dan spreek je in naam van de wet. Maar achter dat strenge gezicht van de rechter zit een warm kloppend hart. En enkel zijn eigen kinderen leren dat hart kennen. Ziet je het? God is de rechter, maar als kinderen van God gaan we het hart van God leren kennen. En zolang we alleen maar op de buitenkant van God blijven staren, op zijn ontzagwekkendheid, want dat is zo, en dat moet ook blijven, we hebben een heilige God. En het is niet vanzelfsprekend dat wij een vrijmoedigheid naar de troon van de genade kunnen, wat de Hebreeënschrijver zegt. Dat is niet vanzelfsprekend, maar het is wel die ontzagwekkende God. Maar zolang ze op die buitenkant blijven staren, dan bewaren we afstand. Denk aan de Israëlieten aan de berg daar. Want dan worden we verlamd door angst. Zoals we dat lazen bij de Israëlieten die dat allemaal zien gebeuren en zeggen, stap ik achteruit, God. En toch wil God dat net niet. God wil dat wij komen. Kom tot mij. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Kom tot mij, al die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Die ontzagwekkende God zegt in Jezus Christus, kom tot mij. Als christen zijn wij dus enorm bevoorrechte mensen. We zijn kinderen van God. Eigenlijk, de rechter is tegelijkertijd onze redder. God werd onze Abba. Wat betekent papa. Heel vertrouwelijk. Dat hoort zo tenminste te zijn. Nu, we behoren natuurlijk aan de ene kant diep ontzag voor God te hebben, maar aan de andere kant mogen we ook vertrouwelijke omgang met hem hebben en bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, onze Papa. In Romeinen 8, die heb ik daar ook eens op staan, ik weet niet of het goed leesbaar is. Daar staat, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar je hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Eigenlijk, je kunt je ook vertalen, we zijn geadopteerd door God. We zijn wettelijke erfgenamen geworden daardoor. Door wie wij roepen, Abba, Vader, Papa. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En ik weet wel, dat weet ik uit ervaring, als je dat tegen mensen vertelt die God niet kennen, zei ja, dat is zo'n soort godsdienstwaanzin, denk ik, dat die heeft. Die denkt dat God zijn papa is. Snap je? Maar dat is zo, hè. Ik vind dat soms ook lachwekkend, ik begrijp dat, dat is zo. En dat is dan het kostbaarste wat je hebt te vertellen, en je wordt dat niet kwijt, soms het gevoel, hè, aan de straatstenen niet kwijt. Nu, slokje drinken. In de eerste drie hoofdstukken van de Efeziërsbrief, dat moet je thuis eens doen, hè, legt Paulus uit hoe rijk gezegend wij zijn als christen. Dat begint het eerste. In Christus zijn we uitverkoren, dan noemt hij een hele lijst, op zijn minst 7, dacht ik daar. Hè. En ook Paulus kende God als vader. Die gebruikt ook dat beeld dikwijls. Hè. En hij spreekt dan dat prachtige gebed uit, wat we straks nog eens nader gaan bekijken. In Efeziërs 3, vers 14, daar staat dan, je kent dat ongetwijfeld. Ja. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Dit is een vertaling, de Willibrord-vertaling. Dus daar staat, waarom heb ik die gekozen? Daar staat, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Dus God is Vader, en al het vaderschap is maar een zwakke afstraling van de Vader. Dat is ook voor mij zo, ik probeer vader te zijn, maar het is maar een zwakke afspiegeling van de hemelse Vader. In de basisbijbel staat het zo, daarom kniel ik neer voor de Vader van Jezus Christus. Hij is als Vader het voorbeeld voor iedereen in de hemel en op aarde. Ik heb dat voor mezelf bijgezet. God is de Vader der vaders. Ook van de moeders natuurlijk. En ook van de kinderen. Je weet wel wat ik bedoel. Maar hij is de Vader der vaders. En een vader is volgens de Bijbel dus iemand met gezag. Want dat is ook die ontzagwekkende God. Iemand met gezag. Nu, helaas heeft dat woord voor velen een negatieve bijklank. Gezag. Dan denken wij aan de baas spelen. Jezus had gezag, maar hij speelde niet de baas. Hij had zoveel gezag, dat hij zelfs tegen Pontius Pilatus kon zeggen, weet je niet dat ik macht heb om u te kruisen, of u dat? He? Dat is u gewoon gegeven van boven, en anders had je niks. Daar komt het op neer in mijn eigen woorden. Ja, maar wat is waarheid? En de waarheid stond een hoogst eigen persoon voor Pilatus. Want ik zeg altijd, waarheid, de waarheid is een persoon. Dus iemand met gezag. En dat heeft natuurlijk, zoals ik probeerde uit te leggen, heeft dat soms een negatieve bijklank. Dikwijls omdat onze aardse vaders niet altijd goede voorbeelden waren. Ik moet zeggen, ik heb dat hier niet op staan. Mijn aardse vader, ik keek daarnaar op. Die kon zo gezellig praten met andere mensen. Maar achteraf gezien, die praatte nooit met mij. Hij kende mij die niet echt. Achteraf zie ik dat pas. Hè. Als je getrouwd bent, en dan gaat je merken pas waar je uitkomt. Waarom ligt mijn hele achterban... Is echt, ik zeg het met respect, maar het is een zooi. Alle scheidingen, alcoholgebruik, noem maar, ik hoef het allemaal niet op te noemen. Dat is wat ik al zei, dus... Maar in die tijd zag ik op naar mijn vader, mijn papa. Eigenlijk achteraf heb ik pas gezien, ja, eigenlijk had ik er geen relatie mee. erg eigenlijk. Hè. Dus gelukkig heb ik nu een relatie. Ja, je herkent dat misschien. Dat was vroeger zo, ja. Maar het hoefde zo niet te zijn. Als ik dan het boek van Corrie ten Boom lees, die had een relatie met papa Boom. Hè. Dus het bestond ook. Het heeft altijd bestaan. Maar ik heb het in mijn thuissituatie ook niet gekend. Nu, dus wij als aardse vaders zetten soms wel een ander beeld neer. En daar moeten we altijd kijken op de hemelse vader, de vader der vaders, wat ik al zei. Hè. En daarom staat er ook in diezelfde Efezebrieven 6 vers 4, basisbijbel, vaders, maak jullie kinderen niet boos en irriteer ze niet. Voed hen op Gods manier op en vertel hem over hem. Dat heeft mijn papa nooit gedaan. Mijn natuurlijke. Over God verteld. Nee, want die... achteraf werd een grote heibel toen ik tot geloof kwam. Snap je? Dus, ja. Maar ik hoef dat allemaal niet te vertellen nu. Maar dat is zo... De gebrokenheid van het leven. Hè? Het is gewoon wonderlijk dat ik hier nu mag staan. Snap je zo? Als je ziet waar je zit uitgehaald. Hè? Dat is wonder, daar ben ik nog dagelijks dankbaar voor. En dan een NBG-vertaling die ik zelf ook heel veel gebruik verstaat. Vaders, verbitter je kinderen niet. Dat is een opdracht. Dan in Matthäus 7, ook bekend. Ja, ik heb ze vandaag veel op, dan kunnen we wat sneller. Dus, als je zoon... of dochter natuurlijk, je om een brood vraagt, geef je hem of haar toch ook geen steen. En als hij of zij om een vis vraagt, geef je hem of haar toch ook geen slang. Heel bekende woorden. Dus, dat vind ik een mooie conclusie. Dus, zegt Jezus, ook al zijn jullie slecht. Ja, dat horen we natuurlijk niet graag, dat we slecht zijn. He, want maar toch zegt God, niemand is goed. Niemand is rechtvaardig. Niemand die God ernstig zoekt. Dat geldt ook over mij. Ik ben al wel een paar uur bezig geweest met dit voor te bereiden, maar ook kom. God ernstig zoeken is nog wat anders. Maar dan is het zo mooi, er staat, dus ook al zijn jullie slecht, ook ik ben slecht en toch kan ik iets goeds vertellen vandaag, snap je? Ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse vader toch zeker goede dingen geven als mensen hem daarom bidden. Als wij als slechterikken, dus aanhalingstekens, goede dingen kunnen doorgeven. Hoeveel te meer God waarin niks vuil is, die heilig is, die ontzagwekkend is. Hoeveel te meer kan God ons goede dingen geven als we daarom vragen, als we daarom bidden. Bidden is eigenlijk praten met God. Is je hart uitstorten en je weet dat zelf goed genoeg. Aardse vaders zijn slechts een flauw afschijnsel van God als vader en niet andersom. God is veel meer vader voor ons dan onze natuurlijke vader ooit geweest is. Deze laatste, onze natuurlijke vader, was dan maar tijdelijk. Ik ben 22 jaar ongeveer thuis geweest. Ik ben vrij vroeg getrouwd. Dit jaar trouwens 40 jaar. Geweldig, hè? Ja, dat is uitzonderlijk. Maar ja, die gemiddelde... Hoe lang zit je thuis? 20, 25 jaar. Tegenwoordig is dat meer 30 jaar. Zo, hè? En... ook dat vaderschap, dat natuurlijk vaderschap, dat was heel beperkt en onvolkomen. En dikwijls, wat ik al vertelde, dikwijls is dat natuurlijk vaderschap, ik hoop dat dat bij u anders is, maar dikwijls is dat natuurlijk vaderschap oppervlakkig. Want je zou u de vraag kunnen stellen, ik heb die voor mezelf al beantwoord, kende jouw vader jou echt? Dat kan een pijnlijke vraag zijn. Mijn vader, mijn natuurlijke vader... kende mij die echt? Wist hij waar ik mee zat? Nee, bij mij was dat zo niet, maar ik heb dat verteld. Maar hoe scheef we misschien ook ooit gelanceerd werden. Ik heb altijd dat beeld bij mij, een opvoeding, goed of slecht, die zet u wel in het leven. Dus ik denk dan altijd aan een lancering van een raket, dat gaat met zo'n power, dat moet... Zo'n kracht wordt je gelanceerd en dat gaat een richting uit. Met die richting, ik heb dan altijd het idee, ik ben maar een simpele jongen, dan denk ik, hoe kun je dat nog bijsturen? Hè? Zo'n kracht, een raket. Hè? Dus, maar hoe scheef we ooit gelanceerd zijn? God is in staat om onze koers te wijzigen. Hè? Want als we 1 graad afwijken, komen we in de eeuwigheid heel ver mis uit. Hè? Dat is zo. Maar God is in staat ook... je kunt die opvoeding zien ook als een fundament. Maar soms is dat fundament bij sommigen door de gebrokenheid van het leven. En zonder iemand als schuld aan te wijzen. Soms is dat een heel gebroken fundament. Brokstukken. En dat huis, dat staat daar ook zo op. Hè? Zo is het. Dat is de praktijk van het leven. Maar God is in staat om onder heel ons leven een nieuw fundament te leggen. Een rots waar je veilig op kunt bouwen. Hij kan zelfs als er een verzakking is, kan hij dat met zijn power recht leggen. Hij kan heel veel dingen goed maken. Soms is het zo'n ravage dat het in dit leven misschien niet meer goed komt, of niet helemaal meer goed komt. Maar het uitzicht hebben we wel dat het helemaal goed gaat komen. Amen? Helemaal kan het goed. Gaat het goed komen als we ons vertrouwen op hem stellen, dan zullen wij niet beschaamd uitkomen. Amen. Nu, onze hemelse papa, ik heb nu iets gezegd over de natuurlijke, onze hemelse papa daarentegen, die kende ons al voor onze geboorte. Daar zijn de woorden naar Jeremia. Eer ik je vormde in de moederschoot, heb ik je gekend. Hij heeft ons meer gemaakt en geplant, of gepland, hoe je het wilt zeggen, dan onze aardse. Onze aardse was eigenlijk, die kon enkel een zaadzaaltje bij een eizaaltje brengen. Daar houdt het soort op. En natuurlijk, met ons beperkt vaderschap doen we meer. Hè? Ik wil niet mijn achten doen over wat wij doen, hè. Maar we moeten wel alles in de juiste verhoudingen zien. Hij heeft ons meer gemaakt en geplant. En ten derde, hij begrijpt en bemint ons. We hebben vandaag al iets gehoord over de liefde. Hij begrijpt en bemint ons tot in elke cel. Ook als je 80 bent, of ben je nog een snotaap, maakt niet uit. Hij blijft altijd de warme papa die altijd nabij is. Dat is het beeld van God. Dat is ook de rechter. Dat is ook die ontzagwekkende God. Die komen bij elkaar als christen. En wat als je sterft voor de dag van de opname? Ik durf vrijuit te zeggen, ik verwacht de opname. Ik hoop dat ik die meemaak. Dan ga ik de dood helemaal niet zien. Maar het kan toch misschien nog even duren. Ik denk wel dat mijn generatie en op zijn minst mijn kinderen gaan meemaken dat Jezus terugkomt. Dat is persoonlijk. Daar gaan we niet over discussiëren. Dat is mijn geloof. Er is zoveel gaande, daar heb ik op alle momenten wel eens iets van gezegd. Er is zoveel gaande in deze wereld. Maar kom, daar gaat het nu niet over. Maar, wat als je sterft dan? Paulus omschrijft het als... je intrek bij de Heere nemen. 2 Korintiërs 5 vers 8. Dan zegt hij, ik wil eigenlijk mijn intrek bij de Heere nemen. En in de Bijbel, in de basisbijbel, daar staat, bij de Heer gaan wonen. Dus, in Filippenzen 1... 23 tot 24, ook in de basisbijbel, hè, in Filippenzen 1, 23 tot 24, dan maakt hij een afweging. Dan zit Paulus zo een beetje te... wat moet ik nu kiezen? Hè? Zo, wat zou ik... Ja. En dan zegt hij, alle twee zijn aantrekkelijk. Ik wil graag uit dit leven vertrekken om bij Christus te zijn. Dan zou je zeggen, is die geschrift? Is die levensmoe? Nee, maar hij schrijft dat in zijn brief. Ik wil graag uit het leven vertrekken om bij Jezus, om bij Christus te zijn. Dat is voor mij allerwege, of aller, voor mij het beste. Maar het is beter dat ik nog hier blijf voor jullie, zegt hij dan. Als vader ontfermde hij zich ook op zijn manier over de gemeente. Hè? Maar dat was zelfs een strijd. Paulus had geen bang om te sterven. Misschien wel de manier waarop. Ik heb ook geen bang om te sterven, maar de manier waarop. Ja, gaan wij nog vervolging meemaken, snap je? Denk dan maar aan. Hoop het niet. Maar... Niet de grote verdrukking, die maken wij niet mee. Hè, maar wat mensen en mensen aandoen, dan weet je niet wat daar nog kan worden. Oké. Nu, Paulus was dus helemaal niet levensmoe. Paulus over zijn bijzondere ervaring. Hij getuigt ervan dat hij op een bepaald moment door God wordt weggevoerd. Je kent dat wel, die tekst waarschijnlijk. En dan werd hij opgevoerd, zegt hij, tot in de derde hemel. Weggevoerd naar het paradijs. En hij heeft onuitsprekelijke woorden gehoord. Dus diezelfde Paulus, die heeft vele mysteries. Zeg maar geopenbaard, die nu geen mysterie meer zijn. Het mysterie van de opname wat ik genoemd heb, dat was een mysterie. Maar nu is dat geen mysterie meer. Ik denk als je Bijbel bestudeert, zie je dat in de Bijbel staat. De opname, snap je? Dat was een mysterie wat geopenbaard werd achteraf. En hij zegt, ik heb daar dingen gezien en gehoord. Het is een mens niet geoorloofd uit te spreken. Ik denk dat Paulus misschien nog dingen gezegd heeft, gezien heeft, die je gewoon niet te boek kon of mocht stellen. Dat konden wij toch niet vatten. En hij zegt er dan zelfs bij, hij kon niet zeggen of het in of buiten het lichaam was. Ben ik nu werkelijk in die derde hemel geweest? Of is dat een geestvervoering geweest? Maar het was zo levensecht dat hij zegt, ja, volgens mij ben ik daar geweest. Snap je? Dat was zo levensecht. Dat was een openbaring. Net zoals eigenlijk ook Johannes dat op Patmos meemaakt, hè? Hij kon niet zeggen of het in of buiten het lichaam was. Maar, de conclusie, het was een plaats waar hij graag terug naartoe wilde. Getuigen zijn woorden. En hij was niet levensmoe, dat heb ik al gezegd. Hè? Maar hij verlangde naar God, doe mij toch uw heerlijkheid zijn. God, ik wil in uw heerlijkheid zijn. Dat zagen we ook bij Mozes. Hè? Nu, misschien interessant, maar niet te veel. De Bijbel spreekt over drie soorten hemel. Je hebt de eerste hemel, dat is gewoon de atmosfeer waar je de vogeltjes ziet vliegen. Hè? De ruimte, dat is de tweede, wat wij de ruimte noemen, waar zon, maan en sterren zich bevinden. En die derde hemel, waar Paulus het over heeft, dat is de onzichtbare realiteit die wij nu niet zien. Waar is die hemel precies? Is dat in het derde zwarte gat? Dat weet ik niet waar het is. Ik denk niet in een zwart gat, maar je weet wel wat ik bedoel. Het is onzichtbaar voor ons. Daar zit een sluier over. Hè? Maar het is in elk geval, de derde hemel is de woonplaats van God, onze hemelse papa. Nu, als we de Bijbel mogen geloven, nu ben ik bijna aan mijn einde. Als we de Bijbel mogen geloven, moet dus het beste nog komen. Lang leven papa, zeggen de kinderen op vaderdag. Was dat vorige week bij jullie hier? Bij ons was dat daar 14 dagen voor of zoiets, hè? Wat België, Nederland, is een andere datum. Lang leven papa. Maar straks mogen wij eeuwig leven bij papa. Dat is ook een mooie woordspeling. Hè? Nu, en om die reden wil ik u uitnodigen om recht te staan wie goed ter been is. En dat je moet de volgende dia's opzetten. Ja, dat, is het leesbaar? Want met het lichtinval, maar ik wil u uitnodigen om recht te staan. Dit is een gebed, wat hier en daar wat vrijer vertaald is, maar het komt recht uit de Bijbel. Dus ik denk dat niemand geen probleem heeft om dit recht uit de Bijbel te bidden, hardop, aan onze hemelse papa. We doen het samen op een rustig tempo. Vader, wilt u ons geven naar de rijkdom van uw heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door uw geest van binnen. Mogen Christus voluit in ons hart wonen. Wortel en grond ons in de liefde. Alleen samen kunnen we de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van de liefde van Jezus vatten. Het gaat onze kennis te boven. Maak ons vol van U, Vader. Vader, U bent in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken door de kracht die in ons werkt. Alle eer voor U in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd en eeuwig. Amen. En dan mocht je de laatste nog opzetten. Die is niet meer zo goed te zien. Ja, lang leven, Abba. Amen. Net afgemeten, nu is hij ook leeg.
Goed zo, hè? Net genoeg.